welkom bij Grafspraak.
Hallo.
Mijn naam is Jens.
En ik ben Nikki.
Nikki, het is heel lang geleden dat wij nog gewoon een keer met onze tweetjes achter de micro gezeten hebben, hè?
Ja, klopt inderdaad. Nu, ja, we hebben inderdaad wel al opgenomen, maar inderdaad niet met ons tweetjes, want ja... De meeste van jullie zullen het wel al gemerkt hebben. Er zat een aflevering tussen waarbij wij de heel leuke gasten van de Wabliefdru-podcast bij ons hebben gehad. Hè?
Ja, inderdaad. We zijn intussen ook al eens langs gegaan bij hen in Antwerpen. Voor wie aflevering 128 van Wabliefdru nog niet gehoord heeft, daar doen wij zelf de presentatie. Dus als je nog een klein beetje van ons twee wilt, luister zeker ook eens naar die aflevering. Maar los daarvan, Wabliefdru is ook een heel leuke podcast. Het zijn heel sympathieke mensen, dus we raden het zeker ook aan. En daarvoor was het eigenlijk de live show. Dus eigenlijk is het al geleden van aflevering 99 dat nog gewoon een keer jij en ik was.
Ja.
Dus ik ben blij dat we dit weer kunnen doen.
Inderdaad, zeker en vast. Nu, het is even een speciaalke dat we doen vandaag, hè?
Ja, inderdaad. Het is the most wonderful time of the year, a.k.a. spooky season.
Woehoe!
Oktober. Halloween komt eraan, dus we kunnen geen Halloween laten passeren zonder een grafspraakaflevering. Dus speciaal daarvoor zijn we nog eens uit onze donkere kast gekropen om nog eens op te nemen voor jullie.
Absoluut.
Nu, we hebben ook wel iets over het hoofd gezien bij de laatste paar opnames. We hebben nooit echt aangekondigd wanneer dat wij officieel terugkeren. Hè? Dus we brengen hier nog een grafspraakaflevering uit. Wil dat zeggen dat we al meteen terug standvastig beginnen releasen?
Nee.
Nee, nee. Helaas nog niet. Jullie zullen nog een klein beetje op jullie honger moeten blijven zitten, maar we keren wel terug dit jaar. Zoals al aangekondigd was, wij zullen op de Duistere Markt een live show doen. Dat zal de zaterdag doorgaan, weet je uit je hoofd hoeveel snel
dat is? Dat is de 9e december.
9e december, ja. We doen daar dus een live show. We weten nog niet hoe laat. We zijn nog aan het wachten op antwoord van de Duistere Markt, maar we doen zeker onze live show op die dag. Mensen moeten daar geen speciale tickets voor kopen of zo. Gewoon toegang tot de Duistere Markt is voldoende om toegang te krijgen tot onze show. Eens dat we nu en zo weten, zullen we dat ook wel op onze sociale media bekendmaken. Dus hou die zeker in de gaten.
Klopt. Nu, heb jij al een ticketje voor de Duistere Markt? En is dat toevallig op zondag? Geen nood, we gaan er de beide dagen wel staan met een standje ook. Dus kom zeker eens langs.
Ja, inderdaad. Misschien moet ik ook wel een klein beetje uitweiden wat dat er aan ons standje zal te doen zijn, want we hebben wel wat leuke ideeën, hè?
Ja, zeker en vast. Jullie weten ondertussen wel al dat jullie altijd als gastspreker aanwezig kunnen zijn, zijnde met jullie eigen inzending. We gaan daar ook de kans geven om dat te doen.
Ja, inderdaad. Onze opnameapparatuur zal ook aanwezig zijn op onze stand. En jullie zullen daar live ter plekke jullie eigen spooky verhalen kunnen brengen. En met een beetje geluk zijn wij zelf ook aanwezig aan de stand. Dan kunnen wij zelfs ter plekke onze reacties geven.
Inderdaad, maar dat is niet alles, want wij gaan ook exclusieve merch hebben.
Ja, inderdaad. We hebben een nieuwe design laten ontwerpen voor ons door Betty Sue. Bekend als de tatoeëur die ook een bon heeft weggegeven tijdens onze liveshow.
En hem eerst zelf heeft gewonnen.
Ja. Inderdaad. Zij heeft dus een design gemaakt voor ons dat daar op t-shirts zal te koop zijn op de Duistere Markt. We verkopen ook het cadeautje dat we dit jaar aan onze Patreon-supporters gegeven hebben. Hè?
Ja, inderdaad. Moesten jullie nog niet mee zijn met het hele Patreon-verhaal? Elke Halloween voorzien we eigenlijk voor alle patrons een klein Halloween cadeautje. Maar deze keer gaan we ook nog een paar oplages van dat cadeautje te koop hebben op de Duistere Markt.
Ja, inderdaad. En wat was dat cadeautje dit jaar, Nikki?
Ring, ring, motherfuckers! Het is een... Ik ging bijna zeggen, het is een deurbel. Het is een lange werkdag geweest. Het is een fietsbel, uiteraard.
Ja, inderdaad. Nadat dat jaren een running joke in onze podcast is, hebben we eindelijk een grafspraak fietsbel kunnen laten ontwerpen.
Ja, klopt, inderdaad. Dus ik ben er mega excited voor. Nu, er gaan ook nog een paar andere dingen zijn. Hè. Onder andere gaan wij ook een paar super cute Mothman pins hebben. Dus, ik vind ze nu al de max.
Ja, en ik geloof dat we ook nog wat posters over hebben van de live show. Dus die zullen daar ook te koop zijn. Kortom, passeer een keer als je fan bent van de podcast of als je vrienden een keer wil introduceren into de podcast. De stand zal zeker de moeite zijn.
Yes.
Goed, we hadden het net over onze Patreon supporters. Ik zal meteen ook eens zeggen wie dat dit zijn. Want er zijn weer wat namen bijgekomen sinds de laatste keer dat we opgenomen hebben. De mensen die we vandaag bedanken zijn Ann Vinken, Mark van Kampenhout, Clara Lucy, Barry Mapol, Sandy B, Lord Arthur, Annelies de Koning, Betty Sue, Michel Buik, Ruben Vaatstra, Ieper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedicte Helissen, Shani Hoosens, Daisy de Boevere, Ray, Sarah S., Anne van Winsel, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez-Perez, De Jan, Mike Keizer, Josie, Michael Angelings, Zustache en Suzanne van Dalen. Allemaal fantastische mensen die het nooit zullen voorhebben dat ze op een dag opstaan, hun ontbijt willen maken, al hun fruit op de grond laten vallen, dan nog eens hun middag eten op hun werk in de koelkast willen steken en ook dat laten vallen en dan nog een vervangmaaltijd kunnen krijgen via het werk, die vervangmaaltijd in handen krijgen en ook die op de grond laten vallen. Het was een kutdag en zo'n kutdag zullen die mensen nooit hebben. Maar bedankt voor het leedvermaak, Nikki.
Jij bedankt.
Nu, naar goede traditie hebben we ook terug een berichtje binnengekregen. Nikki, ik zal het je ook even laten voorlezen. Het is een berichtje van Kenneth.
Ja, klopt. Ik ga even kijken, want de micro staat er zojuist een beetje voor. Dus ik ga eventjes... Sorry, micro. Zo. Ik ga mijn verhaal, wat ik meegemaakt heb, hier neertypen. Want zelf ben ik niet zo goed in praten over serieuze dingen. Ik heb op mijn 20ste verjaardag een bijna doodervaring gehad. Ik was op weg om een vriend te gaan halen die gedronken had en mij gevraagd had om hem te komen halen. Mijn verjaardagsfeestje was de dag erna. Terwijl ik onderweg was naar hem, ben ik moeten uitwijken voor een dronken chauffeur, waardoor ik met mijn auto door een omheining gegaan ben en overkop gegaan ben met de auto, waarbij er een betonpaal rakelings langs mijn hoofd door de voorruit tot aan de achterbank gegaan is met een flinke kras op mijn hoofd. Hier heb ik even geluk gehad, maar hier begint het pas. Ik zag toen ik buiten Westen was een witte soort lichtgang, waardoor ik precies verder zweefde. Tot ik plots een persoon voor mij zag staan met de woorden: "Uw tijd is nog niet gekomen. Je gaat nog grootse dingen doen." Deze was gekleed in een persoon die nauw aan mijn hart lag. Ik denk dat het een soort geest was die de gedaante nam van iemand die ik kende voor het makkelijker en minder beangstigend te maken. Na een korte maar krachtige gesprek met deze entiteit werd ik weer naar beneden gezogen en werd ik wakker. Bleek ik een klein kwartier buiten Westen geweest te zijn. De politie was er al. Hier stopt het echter nog niet. Sedert 10 heb ik zo goed als constant ongeluk en pech gehad, gaat er iets niet goed, altijd veel problemen. Hierbij ook heel veel onverklaarbare geluiden en deuren die open en toe gaan en stemmen die ik hoor. Dingen die al ergens meer dan een maand of zo ergens staan, die plots vallen. Onze honden die naar niets beginnen blaffen. Tot op heden heb ik daar nog last van. En dit alles is begonnen toen ik die bijna doodervaring heb overleefd. Dank u dat ik het via deze weg eens kwijt kon. Met vele groeten, Kenneth.
Wauw, amai. Dat is wel toch een van de meer bijzondere getuigenissen die we al binnen gehad hebben, zou ik zeggen.
Ja, dat is echt wel heftig. En in de eerste plaats al heel erg bedankt om dat te willen delen met ons, Kenneth.
Ja, inderdaad. Het klinkt wel alsof dat, whatever dat er rond jou aan het gebeuren is, dat het wel een serieuze last op jouw leven lijkt te zijn. Hè? Persoonlijk zou ik misschien aanraden van eens te gaan kijken naar iemand die eventueel een soort blessing kan doen of zo en zien of dat eventueel iets van verandering kan brengen in heel die situatie. Ik weet niet wat jij ervan denkt, Nikki.
Ja, zeker. De ervaring op zich, de bijna doodervaring, zou ik maar zeggen, dat moet echt al... dat je dat al moet meemaken, dat is al erg genoeg. Maar dat je dan inderdaad nog zoveel onverklaarbare dingen rondom je blijft merken en blijft meemaken. Ik denk dat er echt een soort van closure moet komen.
Ja, inderdaad. Kenneth, ik hoop voor jou dat dit opgelost raakt, want het klinkt wel heel heavy. En nogmaals bedankt dat je dit alles hebt willen delen met ons. Dus voor de mensen die het concept nog niet kennen, Grasspraak is een podcast waarin we elkaar om beurten een verhaal vertellen, een spooky legende, een mythe. Meestal is het toch iets paranormaal gelinkt, soms ook minder paranormaal, maar altijd gaat het om een goed mysterie proberen uit te spitten en op het einde te bepalen of het waar zou kunnen zijn of niet.
Als er maar een duister kantje rond zit, is het al goed voor mij.
En ook deze week is dat niet anders. Ik vertel het verhaal deze keer en Nikki weet nog niet waarover we gaan spreken. Dat klopt volledig. Hè?
Dat klopt helemaal. En aangezien dat Halloween is, zit ik hier al een beetje te huiveren.
Oké, Nikki, ik zal zeggen, ik heb u dit verhaal nog nooit verteld. Ik heb dit verhaal eigenlijk nog aan bijna niemand verteld in heel mijn leven.
Oh my god, is het persoonlijk?
Wel, dus een tijdje geleden, je kent de streek waar ik ben opgegroeid, Beernem.
Ja.
Een tijdje geleden, enkele jaren geleden dus, toen ik nog bij mijn ouders woonde, ik was op een avond van Brugge terug aan het rijden naar Beernem. En ik reed zo langs de baan van Ooskamp naar Beernem. Je kent dat er wel met die brug en zo.
Ja.
Ja, en ik was langs daar aan het rijden. En ja, plots zag ik daar iemand langs de kant van de weg staan. Een meisje van ongeveer rond mijn leeftijd. Ik weet niet meer hoe dat eruit zag eigenlijk. Het is allemaal heel vaag gegaan. Maar ja, die stond teken aan mij te doen van te stoppen. En ja, meestal zou ik dat eigenlijk niet doen in zo'n situatie. Zou ik gewoon de politie inleggen. Want ja, lifters meepakken is nooit echt een goed idee. Maar ik weet niet, die avond ja, heb ik om een of andere reden toch besloten om te stoppen. En ja, ik stop. Ik doe mijn ruitje naar beneden. En ik vraag of dat er iets aan de hand is. En die zegt dat, ja, dat haar vriend haar al laten staan langs de kant van de weg. En dat ze nog enkele kilometers richting Beernem moest, helemaal alleen. En ze vroeg of dat ze mee kon met mij. Dus ja, ik had die natuurlijk niet laten staan. Ik laat die instappen in mijn auto. En die zegt me naar welke straat dat ze moet. Nu, ik kende die straat toevallig, dat zo ja, vlak achter het station daar ergens. Dus goed. Ik breng haar, ik rij met haar tot aan die straat. En ja, heel de rit lang is ze zo, ja, precies een beetje emotioneel, vrij stil. Als ik probeer te babbelen, ze reageert niet echt. Allee ja, oké, ik zocht daar niet echt iets achter. Die had duidelijk geen leuke avond. Maar goed. Dus ja, we zijn aan het rijden, een beetje in stilte. En ja, uiteindelijk kom ik aan die straat. En ja, wanneer dat we zo ongeveer halfweg die straat zijn, zegt ze stop maar. Dus oké, ik stop. En ja, ik kijk naar mijn linkerkant. Ik kende die straat wel een beetje, maar het was niet dat dat zo'n kant van Beernem was waar ik vaak kwam. Maar ik kijk naar mijn linkerkant en ik zie dat we eigenlijk vlak aan het kerkhof staan. En ik kijk naar rechts en dat meisje zit niet meer naast mij. Nu, de reden dat ik dit verhaal nog nooit aan iemand verteld heb, Nikki, is omdat het eigenlijk helemaal geen waar is.
Ik wist.
Maar het is waarschijnlijk wel een soort verhaal dat je al 10.000 keer gehoord
yep.
hebt in je leven.
Yep.
Het is ook een soort verhaal dat we vandaag gaan bestuderen.
Okay.
Namelijk het verhaal van...
ja, van hitchhiker ghosts, I guess.
Ja, phantom hitchhikers, vanishing hitchhikers. Je vindt het onder beide termen. Ik weet niet of dat er echt een mooie Nederlandse verwoording is. Fantoomlifters of zo.
Liftspook.
Liftspook, ja. Laat ons het daarop houden.
Niet te verwarren met liftspook, die gewoon de lift neemt.
Wie is dat dan? Elisa Lam of zo?
Oh.
Oh, want dat is waarschijnlijk de grofste mop die iemand al ooit over Elisa verteld heeft. Anyway. De reden waarom dat ik begon eigenlijk met hier een dikke leugen te vertellen, is gewoon omdat dat een verhaal is dat al ja, zodanig veel rondgecirculeerd heeft dat bijna iedereen het wel kent. Iedereen heeft wel al eens een soort gelijk broodje aapverhaal gehoord eigenlijk.
Mm-hmm.
En ik heb getracht om daar een beetje de origine van terug te vinden. En te kijken van, zijn er cases die wat anders zijn of cases die wel waar zouden kunnen zijn? Zijn er wat er bewijs van is? En ik heb er een paar opgelezen die enkele van de meer bekende verhalen zijn rond dat thema. En ik zal eerst eens vertellen over het verhaal van Roy Fulton.
Oké, okay, wil je ondertussen die pop-up een keer wegdoen, want die blijft maar bewegen en te zacht. Ambetant.
Fuck je Google Drive pop-ups. Dus, Roy Fulton, dat was een man uit Dunstable in Groot-Brittannië. Ik weet niet of dat u bekend is.
Nee.
Het klinkt Brits. Op 12 oktober 1979 was de toen 26-jarige Roy Fulton, trouwens 12 oktober is morgen, heel toevallig. Dus 12 oktober 1979. De 26-jarige Roy Fulton was op de terugweg van de pub na een avondje darten met zijn vrienden.
Tuurlijk.
Online werd dit beschreven als a rowdy night of darts. Dus ik weet niet hoe recht dat Roy nog aan het rijden was op dat punt. Maar als hij dat aan het doen was, ik steun het niet. Hij was langs de eenzame Station Road van Stanbridge aan het rijden toen hij daar een jonge man oppikte die daar eenzaam stond te liften. Nu, Roy die was niet bezig met mogelijke spoken of andere gevaren. Hij was een heel fanatieke Liverpool-supporter eigenlijk. En Liverpool zou de volgende dag een match spelen die blijkbaar heel belangrijk was voor de club. Trouwens, voor de niet-kenners, het gaat over voetbal. Niet het dorp Liverpool die een match zou spelen. Gewoon voor de duidelijkheid.
The fight to the death. Met zo Sheffield of zo.
Nu, in het licht van zijn minibusje zag hij dus een jonge man die met zijn duim in de lucht stond. Hij stopt en hij benadert iemand met zijn auto. En hij zou later omschrijven dat die man gekleed was in een donkere broek en een trui. En daaronder een wit hemd. Niets leek echt abnormaal. Roy die opent zijn deur en de man stapt in. Hij vraagt waar hij heen wilt en in plaats van te antwoorden, wijst de man gewoon recht vooruit. Nu, het was heel mistig, dus die man was echt gewoon in de mist aan het wijzen. Nu, Roy die besluit om gewoon te rijden. Die rit die gaat verder in stilte. En Roy die besluit om de jongeman een sigaret aan te bieden. En volgens zijn eigen omschrijving zegt hij, ik boog mij voorover om mijn pakje sigaretten van mijn dashboard te nemen. Ik draaide mijn hoofd om die man een sigaret aan te bieden, maar die zat niet meer in mijn auto. Nu, Roy stopt zijn auto en hij begon de achterzetel te inspecteren. Dat zou misschien ook mijn eerste reactie zijn van, oei, is niet hier van achter gekropen, had hij mij hier iets aan doen of zo? Maar nee, hij vindt niets op de achterzetel.
Well, not gonna lie, maar ik heb al te veel films gezien in mijn leven en dat heeft mij ook echt zo paranoid gemaakt. Zo, ik weet perfect dat dat niet gaat gebeuren en dat mijn auto altijd op slot is, maar toch moet ik altijd mijn achterbank eerst een keer checken.
Maar persoonlijk is dat voor mij zoiets dat mij altijd zo'n beetje uit de immersion haalt als dat gebeurt in een film. Dat iemand zo gegrepen wordt van op hun achterzetel. Want zoals dat is echt, als je een paar zo'n films gezien hebt, is dat toch een reflex van gewoon al een keer naar je auto te kijken of dat instapt.
En ook, allez, ik rij met een mini. I mean, we kunnen u er niet in wegsteken.
Maar je weet al dat ik het niet ga zijn die daar zit. Nu, ja, hoe zou je zelf reageren? Er heeft iemand in een auto gezeten en plots is die verdwenen. Je zou in paniek zijn. Mm-hmm. Hè? Dus Fulton die panikeert en die reed naar zijn lokale pub. Ik heb een interview gehoord met de eigenaar van die pub, de Glider in Dunstable. En die zegt dat Fulton daar binnenkwam en ja, de eigenaar zelf zat daar natuurlijk samen met een paar van de regulars. En Fulton komt binnen en zegt van, ja, giet mij een groot glas whisky uit onmiddellijk. En wanneer dat ze hem vragen wat dat er gebeurd is, vertelt hij wat dat er, ja, wat dat er net zich heeft voorgedaan. En hij begon zich daar ook van alles bij voor te stellen. Dat hij een spook gezien had, dat dat een slachtoffer was van een verkeersaccident of zo, dat die geest hem zou beginnen achtervolgen. Allee, ja, hoe zou het zelf zijn? Nu, dat verhaal begint een beetje de ronde te gaan in Dunstable en de lokale krant, de Dunstable Gazette, die zou zelfs ontdekken dat er inderdaad enkele jaren daarvoor een jonge man zou aangereden zijn door een dronken chauffeur op die baan. Nu, waarom dat je als spook, nadat je gedood bent door een dronken chauffeur, dan nog bij iemand zou instappen die net van een rowdy night of darts terugkomt, dat weet ik niet, maar zo gaat het verhaal toch. Nu, dat is het eerste verhaal van een Phantom Hitchhiker en eigenlijk ook een van de oudste verhalen rond dat thema. Ik weet niet of dat u al bekend was.
Nee, en allee, ergens verbaast het mij ook wel, 1979, allee, ja, auto's rijden al langer rond. Hè. Misschien dat er ook nog wel oudere verhalen zijn van in pakweg Amerika, want ik neem aan dat daar de eerste auto van de band is gerold. Hè.
Ik denk dat dat klopt, ja. Henry Ford was een Amerikaan, dacht ik. Er zijn oude verhalen. Ik had het nu nog niet volledig verteld, maar ik heb zelfs eentje uit de Bijbel teruggevonden.
En zijn er misschien zijn er... Wat ik wou juist zeggen?
Ik heb de Bijbel geraadpleegd voor een grasspraakcase.
En dat op onze Halloween-aflevering.
Ja. Dat was eigenlijk al mijn opzet sinds aflevering 1, maar je moet dat er geleidelijk aan een beetje inwerken. Hè.
Mijn hoofd is nu zo nog verder aan teruggaan dan de Bijbel en zo à la Fred Flintstone, dat zo in zijn auto aan het rappelen is en daar dan ook eens een Phantom Hitchhiker.
Er is zeker ergens een Flintstones Halloween-special waarin dat er zoiets gebeurt, ik weet het niet. Maar ja, je moet dat er dus een beetje insneaken. Nee, eerst maak je mopjes over Satan natuurlijk en dan ga je verder en begin je zo stil aan zo dingen like engelen en zo erin te verwerken. Ik ben eigenlijk gewoon heel supernatural stylend aan nu. Goed, ik ga verder naar een van de bekendste verhalen binnen het thema en dat is The Ghost of Bluebell Hill. Al ooit van gehoord? Oké, het is dus 19 november 1965 en de 22-jarige Susan Brown en twee van haar vriendinnen die keren terug van Susans vrijgezellenavond. Ze zijn aan het rijden op de A229 of A229, wanneer dat ze beginnen te tollen en tegen een Jaguar vliegen die recht uit de tegenovergestelde richting komt. Ik heb hier een foto teruggevonden van datzelfde ongeluk. Die foto zal ook te vinden zijn op onze website. En die website is Nikki.
Grafspraak.be.
Nu, Susan die was eigenlijk van plan om de volgende dag te trouwen met haar verloofde, Brian Whitten. Maar ze zou enkele dagen na het ongeval overlijden in het ziekenhuis. Een van haar vriendinnen zou ook samen met haar enkele dagen later overlijden en ene is ter plekke overleden tijdens het ongeval. Dus eigenlijk alle drie hebben ze het niet overleefd. Dat was een tragisch ongeval dat zou leiden tot gebeurtenissen doorheen de jaren 60 en 70 op diezelfde baan. Maar sightings zouden daar blijkbaar al dateren vanaf de jaren 30. Nu, ik heb heel weinig gevonden van sightings voor 1965, maar ik heb wel hier en daar gevonden dat er al langer gesproken wordt dat dat baantje spookt. Ik heb zelfs nog een krantenartikel gevonden. Nu, we gaan het niet voorlezen, maar de titel is Girls Die in Wedding Eve Smash.
Wedding Eve Smash klinkt zoveel fouter dan wat dat eigenlijk
is. Ja, maar dat is zo weer typisch voor zo die Britse tabloids. Dan moet dat zo toch een beetje met een pun of een kleurrijke zin of zo gebouwd zijn. Maar er zouden dus verschillende meldingen komen. Zo was er een in 1969, dat was dus 4 jaar na het ongeluk. Daar zag een man die onderweg was naar Rochester 2 voetgangers in de richting van zijn wagen stappen en plots verdwijnen. Even later zag hij ze zelfs opnieuw en zag hij een andere wagen die door hen reed. Even in paniek van, oei, die gaan hier aangereden worden, want die wagen passeert gewoon door die dames. Op 13 juli 1974 dan was er nog een man die, ik vind die naam grappig, Maurice Goodenough, en die kwam uit Rochester. Die was langs Bluebell Hill aan het rijden wanneer dat een jonge vrouw plots voor zijn auto sprong. Hij voelde een enorme knal tegen zijn auto, dus hij dacht van, oei, ik heb hier iemand aangereden. Hij stapt uit om dat meisje te helpen en die ligt daar effectief op de baan te bloeden. Ze had een wonde aan haar hoofd en aan haar knieën. Hij durft haar niet te verplaatsen, maar hij neemt de laken en hij legt dat over haar en hij doet teken naar passerende wagens, maar niemand stopt. Dus hij beslist van, ja kijk, je mag iemand die net aangereden is, mogen zeker niet verplaatsen. Dus ik ga gewoon zelf naar de politie rijden en die naar hier laten komen. Want ja, het is 1974, dus gsm's waren nog geen ding. Hij moest wel zelf naar het politiestation gaan. Samen met de politie keert hij terug, maar enkel dat laken was er nog te vinden. Ook zijn wagen was eigenlijk onbeschadigd. Er was nergens een spoor dat hij effectief iemand aangereden had. De politie die zou zelfs een zoektocht starten in de buurt, maar dat was zonder succes. Er werden ook honden ingezet en zo, maar nergens was er een geur, een spoor of zelfs maar bloed te vinden.
Damn.
Ook ziekenhuizen en kranten die konden niet helpen. De kranten onderzoeken, maar springen al snel op de legende dat dit een overblijfsel is van het ongeval van 1965, dat er daar iets is blijven hangen op die baan. Dan gaan we naar 1992, in november. En toen was Ian Sharp, een 54-jarige man, onderweg naar huis in de avond. Er verschijnt plots een vrouw voor zijn auto en hij raakt haar. Ook hij remt en hij springt uit zijn auto. En hij zou achteraf getuigen, ik was zeker dat ik haar gedood had. Ik was doodsbang om te kijken, maar toen ik onder mijn wagen keek, was er niets. Ik keek rond de wagen, ik keek langs de weg, maar ook daar zag ik nergens iets. Hij zou dat ook gaan melden bij de politie. En die vertelden hem van de legendes van het spook van de Bluebell Hill. De politie zou hem terugvolgen naar de plaats van het ongeval, maar ook zij vonden geen spoor. Later die maand zouden nog 2 verschillende mensen onafhankelijk van elkaar zeggen dat ze een vrouw met een rode sjaal geraakt hebben op datzelfde stukje baan. Wederom werd er niets gevonden. En er was ook nog een ambulancier die getuigde dat hij op een kerstavond, hij wist niet meer exact welk jaar, maar het was tussen 1965 en 1973 dat hij dat beroep uitoefende. En hij was aan het werk, op kerstavond dus. En ze reden met de ambulance langs Bluebell Hill en plots merken ze een vrouw in een trouwkleed op. Ze vertragen en ze vragen aan de vrouw waar dat ze heen ging. Die vrouw zegt dat ze een lift wil en ze laten haar instappen. Enkele minuten later draaien ze zich om iets te vragen aan die vrouw en is ze verdwenen. Nu, in het eerste verhaal hadden we natuurlijk enkel de getuigenis van Roy Fulton. Mm-hmm. Maar hier bij Bluebell Hill hebben we heel veel onafhankelijke getuigenissen, jaren tussen, soms meerdere mensen die dezelfde zaken gezien hebben. Wat is jouw mening hierover, Nikki?
En die rode sjaal, dat is iets dat ook in alle gevallen terugkeerde.
Enkel in dat verhaal van Ian Sharp heb ik dat detail van die rode sjaal teruggevonden. Die ambulanciers bijvoorbeeld, die spreken over een wit trouwkleed. En ja. Wij zijn nog niet zo lang geleden getrouwd. Zou hij een rode sjaal boven uw wit trouwkleed gedragen hebben?
Fuck no! Ja, ik zou ook mijn trouwkleed al niet aan hebben op mijn wedding eve. Allee, ja.
Ja, nee, dat lijkt mij ook zo'n raar detail. Als zo uw vrijgezellenavond is, meestal hadden niet in een trouwkleed rond.
Nee, goh, stel je voor dat dat ook zo heel uw... Ja, ik ging zeggen, heel uw leven, heel uw spookleven, uw ghost outfit moet zijn. Dat is fucking onhandig.
Ik weet niet, ik had dan meer schrik dat ik zo in een t-shirt met sausplekken ga sterven of zo.
Je weet dat dat sowieso het geval zou zijn.
Heel veel kans.
Ja, nee, ik weet niet hoe dat ik het moet verklaren. Wat dat zo mijn meest realistische dingen zou zijn, maar dat staat dan los van iemand dat meegepakt wordt voor de lift. Nee, maar stelt als inderdaad iemand zouden raken, ik weet natuurlijk niet, was dat gewoon allemaal vlakke grond of was dat effectief ook juist aan zo, hoe moet ik het zeggen, een heuvel of het een of het ander, dat die gewoon echt een afgrond is ingetuimeld.
Ja, daar wordt er natuurlijk geen melding. Het is aan een heuvel, dat is wel zo. Maar als ik het goed begrepen heb, en ook via Google Maps, denk ik dat de baan rond de heuvel loopt. Dus dat er niet echt een afgrond in de buurt is of zo.
Ja, ik kan het moeilijk verklaren. Misschien als je al een beetje op de hoogte bent van wat er zich daar heeft afgespeeld, dat misschien al een beetje in je hoofd zit. Maar ja, het zou mij wel verbazen. Allee, ik ben nog nooit zo bang geweest of dronken geweest, for that matter, dat ik zou denken dat er in één keer iemand op straat staat dat er niet is. Allee.
Ja, nee, en als je iets raakt met je auto, dat is een knal dat door merg en been gaat. Ja. Op dat punt, ik heb nog nooit een mens geraakt, gelukkig, maar ben wel al een keer tegen een paaltje gereden. En je voelt dat echt. Hey. Dat gaat door heel je lijf. Je kan je moeilijk vergissen van het feit van, heb ik iemand geraakt?
Maar dan vraag ik mij dan inderdaad ook af of dat die mensen dat dan nu hebben voorgehad, of dat die dan effectief ook schade hadden aan hun wagen.
Ja, blijkbaar niet. In alle verhalen waar ze die knal voelen, wordt er eigenlijk gezegd dat ze geen schade hebben aan de wagen zelf. Nu, ik heb ook een Amerikaanse legende gevonden, want ja, je werd daar vrij happig naar. Dus speciaal voor u, ik heb er eentje tussen gestoken.
Yay, love all things America. Ooh. Freedom.
Maar eentje dat ik hier gevonden heb, is The Legend of Lydia. En ik denk dat als je fantoomlifters opzoekt, dat eigenlijk het bekendste verhaal is. Het speelt zich af in North Carolina, waar er heel veel verschillende spookverhalen zijn die gekend zijn bij de locals. Maar weinigen daarvan zijn zo spraakmakend als de legende van Lydia. Die speelt zich af in Jamestown en daar zou de geest van een jonge vrouw rondspoken onder twee bruggen. De ene is een spoorwegbrug die nog steeds in gebruik is en de andere is een gewone autobrug, maar die is al jaren verlaten. De verlaten brug zou de scène zijn van een fataal auto-ongeluk in de jaren 20. De geest, die Lydia genoemd wordt, wordt gezien op mistige en regenachtige nachten. Ze wandelt alleen of staat langs de weg op zoek naar iemand die haar naar huis wil brengen. Al meer dan 70 jaar lang zijn er meldingen van een jonge vrouw in witte kledij die probeert te liften. In een boek dat in 1959 gepubliceerd werd door Nancy Roberts, wordt het verhaal voor de eerste keer gepubliceerd gedeeld, maar het verhaal had al veel langer de ronde. Er was een man genaamd Burke Hardison en die vertelt in dat boek over zijn eigen ervaring die al dateert van 1924. Op een regenachtige nacht was Burke langs die weg aan het rijden. Hij zag een vrouw in een wit kleed. Ze deed teken om te stoppen en ze vroeg hem om haar tot aan High Point te brengen. Nu, hij laat haar instappen en hij reed richting High Point, naar de plaats waar zij zei dat ze woonde. Wanneer hij stopte, zag hij dat de vrouw verdwenen was. Hij klopt aan en een oude vrouw vertelt hem dat haar dochter Lydia een jaar eerder gestorven is aan een auto-ongeluk aan diezelfde brug. De reden dat ik ook zeg dat dit verhaal waarschijnlijk het bekendste is, is omdat dit het verhaal is dat ook zo vaak herkoud wordt. Hé? Dat je zo vaak in films gaat zien of in series, dat ja, kinderen op de speelplaats tegen elkaar vertellen.
Het is ook zo weer typisch dat altijd ook een wit kleed is. Hé? En al die verhalen, allez, gelijk zelfs ook La Llorona, dat keert elke keer terug ook, hé? Dat wit kleed.
Ja, inderdaad. Ja, er valt iets van te zeggen eigenlijk wel. Hé?
Ja.
Nu ja, dat waren de jaren 20. Kleur was nog niet uitgevonden toen, dus het was wit of zwart en niets in between. Nu, er is al heel veel onderzoek gedaan naar records die bewijzen dat zoiets zou gebeurd zijn met de Lydia in de jaren 20. Maar niemand kon iets definitief bewijzen. Al moet ik wel zeggen dat enkele onderzoekers een artikel vonden uit 1920 van een jonge vrouw die aan diezelfde brug stierf aan een auto-ongeluk. Maar die vrouw heette niet Lydia, die vrouw heette Annie. Maar het verhaal van Lydia of Annie zou een van de oudste meldingen zijn van verdwenende lifters. Ik heb hier nog een artikeltje. Het staat misschien een beetje kleiner voor jou om te lezen. Hè?
Fatal auto accident on High Point Road. Miss...
Nee. Er staat niet fatal.
Fatal.
F-A-A-T-L. Top hazard, dit. Mag ik het voorlezen of deel het?
Wat, hè? Als je een stukje naar boven had, dan kan ik de volledige titel lezen. Miss Annie Jackson killed last night when machine overturned.
Miss Annie Jackson, a young lady of this city, met almost instant death last night when an automobile in which she was riding turned turtle on a High Point road at a point about 3 miles from High Point.
Dat zijn veel points.
Ja.
Oh, die zin. Ten eerste al die een titel en heeft een intern dit geschreven. Sorry aan de interns.
Maar het klinkt bijna als een wiskundig vraagstuk. If a car leaves from High Point and hits a ghost at a 3 mile point from Point Road at High Point, at what point does it turn turtle?
How many points can any point if any could point points?
Zo, het kan niet volledig voorlezen, maar dat eerste zinnetje. Dat is nu al mijn favoriete artikel dat ik ooit voor Grasvraag gelezen heb. Nee. Onderzoekers waren ervan overtuigd dat ze Lydia gevonden hadden, zeker toen dat ze ontdekten dat Annie ook een tweede naam had. Haar tweede naam echter was Lydia. Yes. Dus haar volle naam was eigenlijk Annie Lydia Jackson. Nu, die onderzoekers hebben ook een boek uitgebracht, Looking for Lydia, The 30-Year Search for the Jamestown Hitchhiker, en hun conclusie was dat het wellicht om Annie moest gaan. Zoals dat je ziet aan de cover van dat boek, is dat waarschijnlijk voor €3 te vinden op Amazon.
Ook gemaakt door een intern.
Ja, inderdaad. Dus is echt een heel slechte Photoshop van een spook voor een brug. Maar dat is dus het verhaal van Annie of Lydia. Wat denk je daarvan, Nicky?
Ja, het kan natuurlijk wel weer complete coincidence zijn. Misschien dat Lydia gewoon ook een heel voorkomende naam was in die periode natuurlijk. Hè. Allee, ja. Ik denk als ik een spook zou zijn, dat ik nu niet per se mijn tweede naam zou gaan gebruiken. Ook al niet omdat mijn tweede naam Walter is, maar...
Je kunt nog voor Denise gaan ook.
Ja.
Ik heb zelfs geen tweede naam.
Moet je een van mij hebben?
Allee, als je nu spoken van vroeger of zo zou zien, hebben die meestal zo nog coole iets of wat spooky namen. Maar stel je voor dat ze bij hier aan 50 jaar moeten zeggen, Jens spookt hier.
Ik ben Jens.
Wilde hij in mijn podcast zitten? Oké, maar we hebben nu voornamelijk cases besproken uit de westerse wereld. Maar ik ben ook een beetje verder gaan kijken. Ik heb ook nog iets uit Azië gevonden. Nu, in 2011, zult u dat waarschijnlijk ook wel nog herinneren, was er een enorme tsunami die Japan geraakt heeft. En die heeft meer dan 15.000 mensen gedood. Toen de overlevenden begonnen met herbouwen, merkten ze echter dat de doden niet volledig tot rust waren gekomen. Zo was er een taxichauffeur in Sendai. En die zou op een dag een bleke, triestig uitziende jongeman oppikken. De jongeman die gaf een adres op dat in een dorp lag dat vernield was door de tsunami. De chauffeur die wist dat, maar die besloot toch om te vertrekken. En na enkele kilometers ziet hij dat zijn passagier weg is. Toch besluit hij om verder te gaan tot aan het adres, wat dat een vernield huis was. Daar stapt hij uit, opent hij zijn deur en maakt hij een buiging. En daarna is hij terug vertrokken.
Wauw. Ja, ik moet zeggen, allee, naast zo 9-11, denk ik dat dat ook wel een van de dingen is dat zo nog in mijn geheugen gegrift staat. Zo echt die beelden van die tsunami dat er zo aankomt.
Ja, ik weet vooral nog dat ik het woord tsunami geleerd heb door dat voorval. En niet om met de situatie te lachen, want dat was verschrikkelijk natuurlijk. Hè, maar...
Nee, maar ik denk inderdaad veel mensen.
Ik had er nog nooit van gehoord. Ja.
Of gedacht dat ooit een ding kon zijn.
Ja, inderdaad. Dat klinkt zo als iets prehistorisch. Zo een tsunami, een megalodon. Zo.
Nee. Financial stability. Sorry. Er gaat een keer een aflevering komen waarbij dat ik niet kwaad ga zijn op de overheid.
Koopkracht. Huiseigenaar.
A will to live.
We hebben geld nodig, steun onze Patreon. Nee, Een andere taxichauffeur had een gelijkaardig verhaal. Bij hem was een vrouw die instapte en die vroeg ook om naar een dorp gebracht te worden in de buurt. De chauffeur die kijkt eventjes verbaasd en die antwoordt van, ja, heb je het niet gehoord? Dat dorp is volledig verwoest in de tsunami. Hij zou later getuigen dat die vrouw eventjes bedenkelijk keek, recht naar hem, en dan luidop vroeg, ben ik dood? En toen verdwenen is. En ik moet zeggen, toen ik dat zinnetje las, kreeg ik eigenlijk echt zelf even kippenvel. Ben ik dood? Mm-hmm. Zo de meest trieste realisatie dat als spook toe kan komen, volgens mij.
Ja, maar wel eindelijk de closure dan.
Soort van zeer. Nu, in totaal zouden er een 9-tal taxichauffeurs geïnterviewd worden die allemaal gelijkaardige verhalen hadden. En elk van hen kon zelfs via hun tracker tonen dat ze een onbetaalde rit hadden gereden op de dag dat ze zeiden dat ze een spook gezien hadden. Ik weet niet of dat voor u telt als conclusief bewijs, maar ze zijn effectief wel ergens naartoe gereden voor een passagier die niet heeft kunnen betalen en elk van hen zei dat het een spook was. Nu, Japan, ik weet niet of je dat weet, maar dat is eigenlijk een zeer religieus land en die hebben hun eigen manier van hun dode voorouders te eren. Vele huizen hebben een soort shrine of een offerte en... offerte is niet juist de...
Ja. Een offertafel.
Een shrine. Hoe noemde dat?
Een...
Reliek? Nee, dat is toch niet, hè? Ja, zo'n plaats om de doden te eren.
Google Translate.
Ja, best dat hij dat doet. Maar zo'n shrine, dat heet in het Japans...
Altaar.
Een altaar, ja, wauw. We zien hoe vaak dat wij in de kerk komen. dus die hebben een soort altaartje en dat heet een butsudan. Ik weet niet of ik het juist uitspreek. Sorry, als er mensen met Japanse roots luisteren, verbeter mij gerust. Maar daar zouden dus dagelijks offers van eten en sake gemaakt worden. Omdat ze geloven dat geesten na de dood wel bij hun familie blijven. Nu, die geesten staan niet centraal, maar je toont hen respect en je probeert hen te betrekken in gebeurtenissen in de mate van het mogelijke.
Is dat zo ook niet een beetje gelijk dat ze altijd ook een extra bord op tafel zetten? Allee, ik weet niet of dat in die cultuur zo is, maar...
Ik weet niet of dat bij Japanners een gebruik is,
ja,
maar...
Het is ergens wel een gebruik dat er zo een extra plaats gedekt wordt aan tafel.
Ja, zelfs ik en mijn vrienden doen eigenlijk ook zoiets. Enige jaren geleden is er ook een jongen uit onze vriendengroep gestorven, Wout. Hij hebt die nooit gekend, denk ik. Wout is gestorven in een jammerlijk ongeval. En ja, die deed ook altijd mee aan onze LAN-parties en zo. En wanneer dat wij vandaag de dag nog samenkomen voor een LAN-party, zetten wij altijd een open pintje op tafel, zodat er niemand mag aankomen. Dat is Wout zijn pintje.
Oh, dat is goed. Dat wist ik niet.
Nu, door de enorme sterfte die werd meegemaakt door de tsunami, werd dat intiem gebruik natuurlijk een beetje complexer. Kerkhoven waren weggespoeld, botten lagen in het ronde. Al de boetsedans in die streek waren ook kapot en de jongere generaties uit die streek die waren plots zelf overleden. Dus veel van de dode geesten die volgens het Japans geloof daar zouden blijven hangen, hadden plots geen familie meer. In de Japanse mythologie is er iets dat je kan vertalen naar een hongerig spook. En dat zijn spoken die geen offers of erkenning meer krijgen. Vaak zouden die leiden tot lucide dromen over dode familieleden of vrienden, waarbij mensen dan zelfs met die geesten kunnen communiceren. Maar er zijn ook veel meldingen van mensen die figuren aan de kusten van de zee hebben zien lopen in die vernielde streken. Mensen die dan blijken fysieke manifestaties van doden te zijn, omdat ze ook terug verdwijnen. Priesters die zeiden dat ze niet konden bijhouden hoeveel mensen om een zegen of een exorcisme zijn komen vragen kort na die ramp. De ene dag komt de man zeggen dat hij de ogen van de doden in de regenplassen ziet. De andere dag is het een meisje dat Bart al aan het spreken is en over de vloer aan het rollen is. Er gebeurt eigenlijk heel veel net door de intensiteit van hoe geloven dat sommige mensen daar zijn. Mensen zouden zelfs samenkomsten organiseren waarbij iedereen zijn spookverhaal kon vertellen. Beetje zoals dat wij doen op de Duistere Markt eigenlijk. Nu, waren dat echt rusteloze geesten van tsunami-slachtoffers of zochten mensen naar een manier om met hun rouw om te gaan nadat een van de grootste rampen in de geschiedenis van hun land heeft plaatsgevonden? Dat soort verhalen die zijn natuurlijk niet enkel van deze tijd. Ik heb ook nog, zoals dat ik al zei, ik heb een verhaal uit de Bijbel gevonden, dat komt straks, maar ik heb zelfs ook nog eentje uit het oude Rome gevonden.
You guys only think about one thing.
The Roman Empire. Wel, de weten over de aquaducten, Nicky.
Oh, ze zijn fantastisch. Fine.
Nee, wel eens zelfs in het oude Rome is er een legende van Romulus. Ik denk dat dat een van de oprichters is van Rome.
En Remus.
Ja. En die zou overleden zijn. jammerlijk genoeg. Ja. Ik wist niet of dat, dat al wist, dat die al dood was. Maar Robles was dus overleden en enkele dagen later stond hij langs de kant van de weg.
Oké.
Zelfs in de Bijbel staat er een verhaal. Ik heb hier geschreven, zelfs in de Bijbel staat een verhaal in de Bijbel.
Is het Jezus? Want Jezus gaat ook dood en komt ook terug.
Moet je doen, Kenny. Kort na de dood van Jezus waren twee leerlingen van hem langs de weg aan het wandelen en worden ze benaderd door een vreemde die met hen meeloopt. Ze nodigen hem mee uit aan tafel waar hij het brood breekt. Nu is hem zoiets van, oh, ik heb dat al eerder gezien, zei Jezus. En een keer dat ze zijn trademark gespot hebben, zegt hij van, ja, ik ben Jezus. En hij verdwijnt.
Ah, you got me. Ah.
I can't get nothing past you fuckers. dat is letterlijk hoe dat Jezus het formuleerde trouwens. Komt uit Lucas 24:13. Okay. Maar wat dat we dus zien is dat doorheen de geschiedenis datzelfde verhaal zichzelf blijft herhalen over heel de wereld. Soms komt de lifter zelfs voorspellingen doen van tegenspoed, zoals de Mothman. Dus als ze de Mothman naast langs de kant van de weg zien staan, stoppen, pak dat mee.
Natuurlijk.
Ja, hij bedoelt het zo goed. Maar waarom zien we dat verhaal zo vaak? We kunnen er niet onderuit dat veel ervan hoaxes en fictie zijn natuurlijk. Dat is het soort verhaal dat de meesten van ons nog kennen uit onze kindertijd, dat altijd een beetje blijven hangen is. En je kan het heel makkelijk zelf hervertellen door enkele details aan te passen. Zoals dat ik aan het begin van de podcast geprobeerd heb, maar het was blijkbaar niet zo geloofwaardig.
Ik weet dat je geen geheimen hebt voor mij.
Allee, ja, net zoals bij elke case waar veel mensen hetzelfde verhaal delen, moeten we heel sceptisch zijn en ervan uitgaan dat veel van die verhalen ook niet kloppen. Ten eerste brengt alleen rijden in het donker je in een ander soort mindset. Je hebt dat waarschijnlijk ook al gehad. Je bent een lange rit aan het rijden en plots besefte van, ik weet eigenlijk niks meer van de laatste 10 minuten. Gewoon, dat is gewoon een blur voor mij geworden.
Yep.
En... ja, zoals dat je bij heel veel van die herkoude verhalen ook hebt, heb je ook altijd mensen die op de bandwagon willen springen en zelf een verhaal toevoegen aan de mythos. Dat is een heel gekend soort verhaal, een ja, urban legend of broodje-aap verhaal, zoals dat we het hier in België noemen. En iedereen is er eigenlijk een beetje mee opgegroeid. Hè? Of toch iedereen die later into deze shit is daar een beetje mee opgegroeid. Ik weet niet of dat hij nog specifieke kent. Het moet daarom niet met lifters te maken hebben. Maar zo verhalen dat iemand die iemand kent, die iemand kent, die dat heeft meegemaakt...
Goh, zo niet echt zo van die dingen, zo van, ja, gelijk dat gezegd van, dat is ergens hier in de streek gebeurd. Maar ja, de typische dingen, zo gelijk Bloody Mary en zo wel, hè.
Ja, Bloody Mary of zo, het vreemd koppeltje in de auto en ze horen een rare tik. En wanneer dat de man uitstapt, verdwijnt hij plots en blijkt dat er een moordenaar met een haak bovenop de auto zit. Zo, dat verhaal. En zo zijn er eigenlijk tienduizenden. Nee, er zijn al films van gemaakt. Er zijn waarschijnlijk podcasts die specifiek dat onderwerp benaderen. En ja, fantoomlifters valt voor mij eigenlijk ook een beetje in diezelfde categorie.
Mm-hmm.
Nu, daarnaast heb je natuurlijk ook mensen die echt te kampen hebben met hallucinaties. We mogen ook niet vergeten dat dat ook wel nog altijd een ding is. Ik geloof wel dat er zeker getuigenissen zijn die wellicht wel een soort van waarheid erin hebben. Maar met onze soort materie moet je er ook soms een keer van uitgaan dat sommige mensen nu eenmaal een keer kunnen hallucineren. Dat is iets dat vaststaat en dat we ook niet onderuit kunnen.
Zeker als je weet dat ook in dat eerste verhaal bijvoorbeeld dat er wel al heel wat is afgedronken geweest die avond.
Ja, inderdaad. Nu, een andere mogelijke verklaring die er ook al een keer aan bod gekomen is de timeslip. We hebben dat ook al een keer besproken. Hè?
Dat is lang geleden.
Ja, mensen die plots in een andere tijd terechtkomen voor soms maar een paar minuten of zo, en dan terug naar hun gewone tijd gaan. Is het eventueel mogelijk dat die mensen op die plaats van de accident eigenlijk eerst nog in een timeslip zijn terechtgekomen en dan terug naar hun eigen tijd gecatapulteerd en toch gestorven? Is het onwaarschijnlijker dan een spook dat langs de weg blijft spoken?
Ja. Ik denk dat mijn gezicht wel genoeg zijn.
Nu, als we aanvaarden dat gebouwen kunnen spoken, dan is er ook geen enkele reden dat een straat niet kan bespookt zijn. We hebben in het verleden al het onderscheid gemaakt tussen intelligente hauntings en residuele. Kun jij dat verschil nog een keer kort uitleggen? Zonder te spieken.
Ja, ik ben niet aan het kijken hoor. Ik was gewoon even aan het nadenken. Residueel is gewoon dat er niet echt veel meer overschiet van de persoonlijkheid van de overledene zelf. Dat meer gewoon zo nog een restje energie is dat overschiet. Met ja. Zo iets of wat hints van... Was hij blij, kwaad...
Ja, bijna een bandje dat zichzelf opnieuw afspeelt keer op keer. Eigenlijk gewoon hetzelfde fenomeen dat je heel snel ziet terugkeren. En terwijl een intelligente haunting, ja, moet ik niet echt uitleggen, want het spreekt een beetje voor zich. Die kunnen nadenken, kunnen mee communiceren. Nu, het opvallende aan die spooklifters voor mij is dat het precies een mix tussen de twee is. Enerzijds is het residueel, want ze keren altijd terug naar diezelfde plaats. En ze gaan altijd terug dezelfde acties doen, proberen om te liften of voor een auto te springen of eender wat. Maar dan blijkt dat mensen er wel mee kunnen communiceren. Ze kunnen in een auto stappen, ze kunnen zeggen waar dat ze naartoe moeten. Soms kunnen ze zelfs een vraag stellen, zoals die ben ik dood. Maar dan verdwijnen ze weer en worden ze teruggecatapulteerd naar waar dat ze vandaan komen.
Ja, inderdaad. Ze krijgen geen closure. Hè. Je zou denken, als ze dan eindelijk hun eindbestemming bereiken, dan ze het dan misschien inderdaad hebben gedaan wat dat ze nog moesten doen als geest.
Maar dat is het blijkbaar niet. Hè. Waarom dat ik dit soort verhaal eigenlijk ook wel kan appreciëren, is dat het geen typisch griezelverhaal is. Of toch niet een griezelverhaal zoals dat we het de dag van vandaag kennen. Dat is zo meer het soort oude kampvuurverhaal. Het is een beetje subtieler ook. Hè. Er komen geen grote scares of akelige twists zijn voor. De spoken zijn gewoonlijk ook niet kwaadaardig. En ze willen iets dat wij als mens allemaal kunnen herkennen. Ze willen gewoon naar huis kunnen gaan. Maar elke keer... wanneer dat ze thuis of in de buurt raken, moeten ze toch terug naar de plaats waar ze gestorven zijn. Dus eigenlijk zijn dat heel trieste verhalen. Het gaat ook om mensen die vaak niet lijken te weten dat ze dood zijn en constant datzelfde moment moeten herbeleven. Nu, of dat echt of niet is, dat is moeilijk te bepalen, ook al gaan we dat wel nog altijd proberen. Maar we kunnen er niet onderuit dat dit soort verhalen wel een impact hebben nagelaten op onze cultuur. En dat een van de meest spraakmakende soort van hauntings zijn die er zijn. Want zoals dat ik het zeg, iedereen kent zo'n verhaal. Als je spreekt over een fantoomlifter, niemand gaat zeggen van, wat is dat? Iedereen heeft ooit elke keer dat verhaal gehoord. Maar nu hoor ik graag in jouw mening, Nikki. Wat denk je hierover?
Oh, ik denk inderdaad dat gewoon iets is... Ik zou niet 100% zeggen dat het niet waar is, maar misschien zo 5% van alle verhalen dat we de ronde doen. En dat misschien inderdaad gewoon een beetje gelijk een urban legend zijn eigen leven gaan leiden is. Maar... Ja, ergens is er toch nog wel altijd een stukje van mij dat wel zou kunnen geloven dat er misschien wel... effectief een verhaal van waar zou kunnen zijn. Dan wel niet een timeslip, maar dan echt effectief iemand al gestorven is op die baan.
So you're not into the timeslip? ik volg uw mening daar ook wel in. Het is zeker mogelijk dat enkele van deze verhalen waar zijn. Nee, misschien eentje, misschien allemaal, wie zal het zeggen. Maar wat dan mij ook weer een beetje doet twijfelen, is dan bijvoorbeeld het The Ghost of Bluebell Hill. Dat zou dus om die vrouw gaan die ging trouwen. Maar die vrouw is helemaal niet gestorven op die baan. Die vrouw is dagen later gestorven in het ziekenhuis.
Dat is waar, maar
waarom zou ze terugkeren naar die baan?
Wie zegt dat die vrouw is? Er kan hij misschien een keer ook een moord gepleegd zijn of een ander ongeval.
Ja, dat is ook mogelijk. Dat is ook
dat
mogelijk.
Al dan niet de krant heeft gehaald. Hè?
Ja, dat is zeker mogelijk. Nu... We hebben in het verleden al ja gezegd op spoken in gebouwen. Dus opnieuw, waarom zou de straat dan niet kunnen spoken? Het kan zeker. Het lijkt mij een saaie plaats om dat te doen, maar zo leerden we wel nog wat mensen kennen. Dus als je sociaal spook zegt, is dat misschien wel interessant.
Dat hoop ik in dat geval dat ik hier gewoon in mijn zetel kan blijven spoken. Zeg.
Maar dat is uw definitieve conclusie, ja of nee?
Goh ja, weet je, laat ons voor niet ja gaan.
Ah wel, weet je, het is Halloween, we zijn vrijgevig vandaag. Ja. Dubbele ja. Hoera.
Woehoe.
Speciaal voor de gelegenheid van Halloween heb ik ook nog eens een oproep gedaan in de chatgroep van de Graspraak Community. Om te zien of er mensen waren die nog bepaalde vragen hadden voor ons. Dat ik zeg van, we gaan ze vandaag nog een keer beantwoorden in de podcast. Is dat oké voor u?
Dat is zeker oké.
Maar jij wist dat waarschijnlijk nog niet, hè?
Maar ik heb het hier openstaan, dus ik wist het, ja. Ik had de melding gezien.
Oké. De eerste vraag mocht hij beantwoorden, Nikki. Jens, hoe was jouw vrijgezellen in Ieper? Dat is een vraag van Eline.
Niemand keert over mijn vrijgezel. Dat is oké. Okay.
Eline, heel sympathiek dat je dat vraagt. Wel, hoe was mijn vrijgezel? Wel, ten eerste, die was niet in Ieper. We waren wel in de buurt. We zijn gestart in Poperingen. En we zijn dan nog doorgekruist naar Frankrijk, want dat ligt daar niet ver van. Hoe is die gelopen? Ja, ik ga je niet alle stap voor stap uitleggen, maar... Ja, ik moest mijzelf verkleden als Gandalf en al mijn vrienden hadden zij ook verkleed als personages uit Lord of the Rings, als de Fellowship. En elk van hen had een opdracht voor mij voorbereid dat we gedurende een weekend allemaal hebben uitgevoerd. En ik denk dat ik voor 8 van mijn 9 opdrachten geslaagd ben, dus ik noem het een succes. En uiteindelijk heb ik Sauron verslaan en heb ik toestemming gekregen om te trouwen met Nikki. Wat ik intussen gedaan heb.
Jee. Ik denk wel dat je vergeet dat we ons wel degelijk in Ieper bevonden, want wie mocht er hier om 8 uur 's morgens of zo naar Ieper beginnen rijden omdat er met 8 personen 1 zak vergeten wordt?
Maar je bent niet naar Ieper moeten rijden, je bent naar Poperingen moeten rijden. Je bent dan doorgereden naar Ieper omdat je daar afgesproken had.
Ik was al vergeten.
Ben ik hier de enige die weet dat het in Poperingen was?
Je hebt al gedroomd.
Het was een timeslip. Oké, dat was de eerste vraag. Oké, tweede vraag mogen hij wel een keer serieus op antwoorden. Wat is volgens jullie de meest misunderstood cryptid / monster? Dat is een vraag van Margot.
Langs de kant wil ik er al een antwoord op geven... Maar het is een en dat nog aan bod moet komen. Ik zou voor de Squonk gaan.
De Squonk?
De Squonk. Ik wil hem heel graag researchen, alhoewel dat ik vrees dat er gelijk maar 5 zinnetjes over gaan zijn. Dus dat is de reden dat hij nog niet aan bod is gekomen. Maar ik denk dat dat wel een keer had kunnen verwachten. Desnoods in een compilatieaflevering. Ik zou zeggen, googelt een keer het woord Squonk. Maar... Het is eigenlijk een ongelooflijk lelijk beest met een heel erg slijmerige, druipende neus. Maar tegelijk heeft hij zo de meest schattige beady little eyes en doet hij helemaal niets verkeerd. En wilt hij gewoon liefde krijgen?
Nu dat je dat zegt, ik zal hem een keer opzoeken, de Squonk. Is dat S-Q-U-O-N-K?
Ja. Zie hem.
Ik haat hem.
Zie hem.
Oh god.
Maar kijk naar zijn oogjes.
Het is lekker varken volledig gemaakt uit voorhuid.
Maar hij wil zo graag uw vriendje.
Nee, nee. I'm not touching that. Ik wou waarschijnlijk wel niet allergisch als een van hij is kaal.
En wat is de nieuwe, Jens?
Ja, het had een cliché antwoord zijn, maar de Mothman. Grasspraakluisteraars weten wel dat wij een boontje hebben van Mothman en dat wij hem eigenlijk ook zien als hij wil goed doen. Hij wil mensen waarschuwen voor rampen en zo. Maar denk in het algemeen dat de meeste mensen die er geen podcast over luisteren of die geen research doen erover of zo, dat gewoon zien als een monster. En ik geloof daarom nog niet per se dat hij echt is, maar als hij echt is, dan is hij misunderstood volgens mij. En hij doet zo zijn best.
Hij doet enorm zijn best. Alhoewel dat hij wel al zijn fanbase heeft door.
Ja, dat is zeker waar. Ik wil nog altijd een keer dat standbeeld kunnen aanraden.
Yep. Vooral de achterkant.
I want to touch Mothman's ass, oké? Maar met die cheeks clapping kan hij hem toch niet wegsteken. Anyway, Arthur vraagt ons, wanneer gaan jullie eens een echte ghost hunt doen?
Goeie vraag.
Ja, inderdaad, een goede vraag, Arthur. Dat is een vraag die we al heel vaak gekregen hebben. En we willen dat ook heel graag doen. Maar de reden dat we het tot nu toe nog niet gedaan hebben, is omdat we er ook simpelweg de apparatuur niet voor hebben. We kunnen wel rondlopen met een micro of zo, maar ja, puur op audio is dat eigenlijk ook niet zo interessant. Dus zouden we wel enkele mensen nodig hebben met camera's die dan een keer samen willen doen. Hoewel, nu dat ik erbij nadenk, dat we misschien wel onlangs wat goede connecties gemaakt hebben daarvoor, dus misschien meer daarover later. Maar dus, ja, we hebben zelf de apparatuur niet. We hebben nog contact gehad met een organisatie die ons een keer wil meenemen op een ghost hunt, maar die laten precies ook niet meer van zich horen, dus dat is ook een beetje in het water gevallen. Maar ik kan wel zeggen dat we ook in contact zijn, of ik toch, met iemand die van de streek is, waar dat de Duistermarkt plaatsvindt, die daar ook werkt en die beweert dat het gebouw waar dat die werkt, dat het daar spookt. En die aan het luisteren is of dat ze ons eventueel toegang zou kunnen verlenen de avond voor de Duistermarkt, om daar zelf eens te gaan rondkijken. Dus wie weet kunnen we dat doen, maar dat staat dus nog niet vast. Er is er nog het een en ander van toestemming voor nodig en dan moeten we nog altijd camera's zien te regelen en zo. Ik had dat waarschijnlijk zelfs nog niet aan u verteld, Nicky.
Ik denk het wel.
Ja?
Ja.
Oké. Oké, maar dus we zijn nog altijd aan het proberen, maar het is tot op heden gewoon nog niet gelukt. Want als we dat gaan doen, willen we dat ook goed doen. Willen we niet dat gewoon wij met een smartphone is. Wanneer gaan we een grasspraakuitje doen? Vraagt Ivanka. Het is een haakjes Efteling-nerd hier.
Die vraag komt twee keer zelfs.
Wel, ja, wanneer gaan we een grasspraakuitje doen? Er staat nog niets vast op dit punt, hé, maar we hebben wel al een paar keer zitten nadenken van wat zou ik hier kunnen doen als zo'n fan of community day of zo. Oftewel kunnen we een keer ja, een soort meet-up op Heltopia doen of zo, of een keer een kluddenwandeling. Dat zijn nu ook maar ideeën dat wij even te binnen schieten. Hé. Een bokkenrijderwandeling zal er waarschijnlijk ja, ook inderdaad. Wat te doen zijn. Ja, zo'n dingen lijken me wel leuk, maar er staat nog niet echt iets vast. Maar als jullie leuke ideeën hebben, of een keer samen naar de Efteling, voor mijn part is dat ook oké.
Ik stel mij nu al iedereen voor in zo'n Mothman cosplay.
Goed, daarmee zijn we ook door onze vragen. Ja, we zijn er dus terug even tussenuit. Na onze lange pauze nemen we nog even een lange pauze van 2 maanden. Maar dus vanaf december zijn wij terug. Op de Duistermarkt kan je ons dus live verwachten. En vanaf dan zullen we terug 2 wekelijks releasen.
Als in om de 2 weken, niet 2 keer per week.
Nee, want wij hebben ook zaken als slaap en zo nodig. En ze verwachten mij nog altijd op mijn werk.
Nu, kan je niet genoeg krijgen van de grasspraak? Neem dan zeker eens een kijkje op grasspraak.be, want elke keer dat wij een nieuwe aflevering uitbrengen, hoort daar ook een casefile bij met alle nodige beeldmateriaal.
Ja, dat klopt helemaal. Maar er zijn nog dingen te doen op grasspraak.be, Nikki.
Klopt, wij hebben onder andere ook een heel uitgebreide webshop waar dat je t-shirts, brooddozen, totebags, keukenschorten.
Geen fietsbellen.
Nee, want dat hebben we nu zelf. Haha. Nee, maar daar kan je dus alles personaliseren met ons logo erop.
Ja, daarnaast staat ook de webshop van mijn zonnelommen daarin gelinkt, waar je ook houtwerkjes, houtbrandwerkjes zelfs, met grasspraakdesigns kan bestellen bij haar. Voor de rest staat er ook een link naar onze Patreon voor wie elke aflevering hun naam in de aflevering wil kunnen horen. Als ook 1 keer per jaar met Halloween een cadeautje krijgen. En dit jaar was dat een fietsbel. Dus we zullen nog zien wat we voor volgend jaar in petto hebben.
En je vindt er natuurlijk ook de knop om zelf jouw eigen ervaring met ons te delen.
Dat klopt helemaal. Nikki, welke sociale media bestaat er allemaal?
Facebook, Instagram en... ja, noemt dat nu nog altijd Twitter? I don't fucking know. Laat ons zeggen dat we het bij Instagram en Twitter houden. Nee, Facebook en Instagram.
Nikki.
Oh my god, nee. Waarom kunnen wij nooit in die deftig afsluiten?
Echt, we hebben dit al 100 keer gedaan en altijd lukt dat niet. Maar I'll be in my cold dead grave before I accept X as the name.
Facebook en Instagram, dus laat ons daarbij houden. En op Facebook natuurlijk ook de grasspraak community.
Waar er dus ook een chat bij staat. En daarin vragen we dus soms een keer om wat vragen te stellen voor in de aflevering. Dus smijt er zeker bij, want het is een gezellige chatgroep.
Wij zijn te vinden op elk mogelijk podcastplatform. Dus waar dat je ook luistert, geef ons alsjeblieft een rating. Laat een comment achter, subscribe je. Doe wat je kan, zodat wij nog meer mensen kunnen bereiken en blijven groeien als podcast.
Ja, inderdaad. Want als je luistert zonder je te abonneren, dan kan het wel eens gebeuren dat je de spoken van de Pointer Sisters ziet op een 3-point van Point High Point Road, waar dat die staan te pointen naar jou totdat je op een point of collision komt met hen en ze naar de High Point Hospital moeten gaan.
Oké, we gaan hier een point achter zetten. Nee, tot de volgende grafspraak.
Bikers. We'll be right back.
afspraak.be.